Goedenavond en hartelijk welkom bij de alweer vierde Bijbelstudie van dominee A. van der Zwan uit Sliedrecht over Hebreeën 11. Over het thema volhardend vertrouwen en de ondertitel Op weg met oud-testamentische gelovigen. Het boekje daarover is verschenen bij De Banier in dit jaar en in 13 afleveringen hoopt dominee van der Zwan Hebreeën 11 te bespreken en vanavond dus de vierde aflevering en het gaat over het geloof van Noach. Hebreeën 11 vers 7 met name door het geloof heeft Noach enzovoorts, maar dat hoort u straks van dominee van der Zwan zelf. We gaan wel eerst lezen het gedeelte uit de Bijbel wat daarover gaat, Genesis 5. Vers 25 tot 6 vers 22. Dus Genesis 5 en we beginnen bij vers 25 te lezen. Het woord van de Heere luidt daar als volgt. En Methuselah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon en hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar, en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar, en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud, en Noach gewon Sem, Gam en Javet. En het geschiedde als de mensen op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Toen zeide de Heere, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaar. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te alle dagen alleenlijk boos was. Toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. En de Heere zeide, ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem, van de mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevolgde des hemels toe, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En Noach gewon drie zonen, Sem, Gam en Javet. Maar de aarde was verdorven volgens aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Toen zag God de aarde en zie zij was verdorven, want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Maak u een ark van golverhout, met kameren zult gij deze ark maken, en gij zult ze bepekken van binnen en van buiten met pek. En aldus is het dat gij haar maken zult 300 ellen, zij de lengte der ark, 50 ellen haar breedte, en 30 ellen haar hoogte. Ge zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een el van boven. En de deuren der ark zult gij in haar zijde zetten. En gij zult ze met de onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Want ik, zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan, gij en uw zonen en uw huisvrouw en de vrouwen uw zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen ze zijn. Van het gevolgde naar zijn aard, van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden. En gij neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zij. En Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. Tot zover de lezing uit Genesis. Nu eerst Psalm 32. En daarna zal dominee van der Zwan de Bijbelstudie voor deze avond uitspreken.
Beste luisteraar, ik lees voor u het tekstwoord dat vanavond onze aandacht krijgt, Hebreeën 11, vers 7. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Beste luisteraar, de geschiedenissen van de man die centraal staat in onze tekst vanavond heeft ons allen van jongs af tot de verbeelding gesproken. Ik denk tenminste dat we allemaal als kind al geboeid zijn geweest door dat enorme feit van de zondvloed. Die grote watersnoodramp die heel de mensheid van voor de vloed heeft weggevaagd op dat ene gezin na. Dat zijn toch verhalen die, wanneer er uit de kinderbijbel gelezen wordt, alle kinderen ademloos gevangen houden. Dat geldt trouwens niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Er zijn veel boeken geschreven over de zondvloed en over de gevolgen daarvan. En mensen hebben zich daar ook vanuit verschillende disciplines mee bezig gehouden. Men heeft zich onder meer afgevraagd wat de geologische en klimatologische gevolgen van de vloed geweest zijn. En je hoort ook met enige regelmaat dat mensen in het oosten van Turkije op het Ararat-gebergte gaan zoeken naar mogelijke overblijfselen van de ark van Noach. Maar hoe interessant dat ook allemaal mag wezen, toch zijn dat niet de dingen waar de Hebreeënschrijver over gaat uitweiden wanneer hij spreekt over Noach. Het is hem immers niet om een interessant verhaal te doen, niet om wetenschappelijke feiten en bewijzen, maar het gaat hem om het volhardend vertrouwen op God in Christus dat ook de Hebreeën moeten beoefenen. Daarvan is Noach een heel geschikt voorbeeld. Want volhardend vertrouwen heeft hij gekend, zelfs tegen allerlei verzet en onbegrip van mensen in. Hij heeft zich door genade voortdurend en tot het einde toe aan God en zijn woord mogen vasthouden. Er is overigens nog een reden te noemen waarom het voor de hand ligt dat Noach in onze tekst in de schijnwerper staat. Met Abel en Henoch, de mensen die we in de vorige teksten besproken zagen worden, behoort Noach immers tot de eersten die in de schrift de titel rechtvaardige meekrijgen. En met Henoch heeft Noach ook nog eens gemeen dat hij in het boek Genesis de vermelding krijgt dat hij met God heeft gewandeld en dat de Heere daar een goed getuigenis over heeft gegeven. De Bijbelschrijver zegt daarom over Noach dat hij genade vond in de ogen des Heren. Dat getuigenis te mogen verkrijgen is ook voor ons van het hoogste belang. In welke context heeft Noach geleefd en geloofd? We hebben bij het overdenken van het leven van zijn voorvader Henoch al een indruk gekregen van het leven zoals zich dat voor de zondvloed moet hebben afgespeeld. Vanuit de familiesituatie van Lamech, een tijdgenoot van Henoch, doemde een schokkend beeld op van een maatschappij waarin alles om de mens heeft gedraaid. De mens met zijn kennen, kunnen en begeren stond centraal. En de dienst aan God werd helemaal naar de rand van de samenleving gedrongen. Het ging om wat Jabal, Jubal en Tubal-Kain allemaal presteerden en om de charmes van de oogverblindende Naema. Het ging om cultuur en techniek, ontspanning en seks. Met name dat laatste aspect van deze maatschappij blijkt er vervolgens voor te zorgen dat niet alleen het geslacht van Kain en van Lamech zich rijp maakt voor het ontbranden van Gods toren, maar ook die andere familie, die van huis uit godvrezend was, het nageslacht van Seth. We lezen in het begin van Genesis 6 dat er vermenging tussen die beide geslachten is opgetreden. En daarbij moeten we vaststellen dat dat een gevolg is geweest van het feit dat men in de familie van Set ook niet allemaal uit het geloof heeft geleefd. Want wat is geloof? Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, zei Hebreeën 11 vers 1. Het geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het gaat dus in het leven van het geloof om datgene wat je niet met je gewone ogen kunt zien. Om het zicht hebben en houden op de geestelijke dingen, zodat je leven staat in het licht van Gods genadige belofte. Wat is echter het geval met dat nageslacht van Set? Gaandeweg komt daar steeds meer het ongeloof openbaar. En eigenlijk kun je ook niet anders verwachten van kinderen van Adam, want dat zijn het uiteindelijk ook nog. Maar die mensen blijken niet met ogen van het geloof de wereld in te kijken. Ze geven veel liever hun natuurlijke ogen de kost. Dat geldt met name van de jongens uit die familie, de zonen Gods, zoals ze in het begin van Genesis 6 genoemd worden. Wanneer ze op een leeftijd komen dat ze aan trouwen gaan denken, kijken ze niet alleen maar naar een paar tenten verderop, waar meisjes wonen die ook opgegroeid zijn bij het woord van God, maar ze kijken veel verder, naar het volgende dorp en nog verder, daar waar Naema, de beautykoningin, ronddartelt. Waar de meisjes rondlopen die zich spiegelen aan Naema en die zich ook best durven te laten zien. Die ook zo mooi kunnen dansen op de muziek van Jubal. En het geschiedde dat de zonen Gods de dochteren der mensen aanzagen, dat ze schoon waren. En toen? Toen gingen ze niet op de knieën. Toen zeiden ze niet: Heere, wat vindt u er eigenlijk van? Wilt u mij uw weg bekend maken, ook in het zoeken van een huwelijkspartner? Nee, zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. En wat griezelig actueel is dat. Want is dat ook niet wat je vandaag de dag ziet gebeuren? Dat onder andere langs die weg kerk en wereld steeds meer vermengd worden. Dat de wereld de kerk binnendringt en de kerk steeds wereldser wordt. En je hetzelfde ziet gebeuren wat Henoch en Noach ook in hun omgeving hebben moeten aanzien. Dat je op een gegeven moment niet meer kunt zeggen: dat is er vast een uit de familie van Kaïn en die moet er een van ons zijn. Ze lijken allemaal op elkaar en ze kopen bij wijze van spreken in dezelfde winkel hun kleren en ze gebruiken dezelfde make-up. Daar ligt een ernstige waarschuwing in voor jonge mensen. Ook voor jongeren die nog geen verkering hebben. Geef niet allereerst en allermeest je ogen de kost, maar maak biddend een keus. Want het gevolg van deze vermenging van de geslachten is beangstigend. Direct daaraan verbonden is het bericht dat God vanuit de hemel naar zijn schepping ziet en dat hij tot de conclusie moet komen dat praktisch heel de mensheid, of ze nu van Kaïn afstammen of van Set, verdorven is geworden. De Heere zag dat de boosheid van de mens menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Vandaar dat het oordeel zou komen. Een oordeel waaraan een termijn verbonden werd. Nog 120 jaar. Dan is het geduld van God ten einde. Te midden van die velen is er maar één man geweest die in de gunst en daarom ook in de sparende trouw van de Heere heeft mogen delen. Zijn naam is Noach. Zijn leven heeft van jongs af aan een ander stempel gedragen dan dat van zijn tijdgenoot. Noach wordt namelijk in een godvrezend gezin geboren. Dat is te merken als Noachs vader Lamech, de zoon van de eveneens godvrezende Methuselah, bij de geboorte van zijn oudste zoon iets zegt over dat kind dat zojuist ter wereld is gekomen. Daarin is te horen dat die man niet thuis is op de aarde. Dat hij zich in tegenstelling tot de Jabals en de Jubals rondom hem niet kan vermaken met wat van beneden is. Je hoort dat hij zucht onder de val en onder de gevolgen van de val. Want je hoort als hij zijn zoon een naam geeft, dat Lamech lid is van de Adventskerk. Die mensen die uitzien naar de komst van het vrouwenzaad. De Heere Jezus Christus die genade, vrede en echte troost zou verwerven. Iets van het verlangen naar die troost klinkt door als Lamech zijn zoon Noach noemt. Noach betekent namelijk troost. En Lamech zegt het trouwens ook: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Heeft Lamech zich niet vergist als hij van Noach troost verwacht? Het is waar, de enige troost in leven en sterven kon Noach niet bieden. Maar Noach zou niettemin door de Heere gebruikt worden om die tere lijn te vormen die door de zondvloed heen zou doorlopen op weg naar de komst van Christus. Noach wordt zo ingeschakeld in het uitwerken van Gods heilsplannen. Uit Noach zal eens dé zoon geboren worden die dé troost voor zondaren zal verwerven. Waarom is het dan juist Noach die mede met het oog op de voortgang van Gods heilsplan wordt gespaard? Waarom blijft hij leven, terwijl de rest van de mensheid straks jammerend verdwijnt in de golven van de vloed? Je zou vanuit Genesis 6 haast de indruk krijgen dat dat een zaak van verdienste is geweest. In vers 9 van dat hoofdstuk wordt van hem gezegd dat hij een rechtvaardig en oprecht man was. We mogen echter wel dankbaar zijn dat de Heere in zijn wijsheid niet alleen dat vers heeft laten optekenen, maar dat de Bijbelschrijver eerst nog iets anders van Noach vertelt. Want vers 8 onthult ons het geheim van Noachs rechtvaardigheid en oprechtheid. Hij heeft om te beginnen genade gevonden in de ogen des Heren. Thomas Manton, een van de Puritijnen, schrijft in een preek over Noach dat dat voor ons ook een belangrijke aanwijzing en een ernstige waarschuwing is. Waarom kon Noach met zijn gezin de ark betreden? Dat was alleen maar een zaak van genade. Manton zegt daarvan: als zelfs voor de beste uit de oude wereld alleen genade genoeg was om hem voor het oordeel te sparen, wat moet er dan van ons worden als we zonder genade zouden leven en sterven? Laat niemand van ons denken dat we met minder dan genade zalig kunnen worden. Die genade heeft ervoor gezorgd dat Noach niet deed als de andere jongens uit zijn tijd, toen hij een vrouw ging zoeken. Hij heeft, zegt Hebreeën 11, invloed ondervonden van de geestelijke dingen. Hij heeft leren luisteren naar de goddelijke aanspraak aangaande dingen die nog niet gezien werden. Daarin kwam duidelijk zijn geloof uit. Het geloof dat, zoals we eerder hoorden, een bewijs is van zaken die men niet ziet. Daarom laat het begin van onze tekst zien dat Noach door het geloof de ark heeft toebereid en de zondvloed heeft overleefd. Een belangrijke vraag daarbij is, hoe is nou in Noach's leven gebleken dat hij geloof had? Genesis 6 en Hebreeën 11 noemen daarbij drie dingen, waar we ons overigens ook aan kunnen toetsen. Om te beginnen meldt Genesis 6 vers 9 ons, dat Noach evenals zijn overgrootvader Henoch wandelde met God. De vorige keer hebben we gehoord wat dat inhoudt. Een intieme omgang met elkaar en de gesprekken die daarbij horen, zoals twee mensen die gaan wandelen in een bos op een mooie namiddag. Wandelen met God is daarmee te vergelijken. Daarbij wordt er dus niet alleen gebeden, maar ook geluisterd. Niet maar af en toe, maar als het goed is dagelijks. Henoch had dat leven 300 jaar mogen betrachten. En ook Noach heeft het honderden jaren beoefend. En als we dat van hem horen, is het ook niet verwonderlijk dat we in onze tekst lezen dat die man een goddelijke aanspraak heeft gekregen die hem waarschuwde voor de zondvloed. Immers, met zulke boodschappen strooit de Heere niet zomaar in het wilde weg. Dat is vrucht geweest van de dagelijkse omgang met hem. Beste luisteraar, wilt u antwoord op uw levensvragen? Wilt u zekerheid over uw zaligheid? Dan moet er omgang met de Heere zijn. In de weg van die dagelijkse wandeling met God heeft Noach op een gegeven moment een goddelijke aanspraak ontvangen. Hij krijgt instructies. Die instructies hebben twee kanten. Aan de ene kant klinkt er een bedreiging die geldt voor de wereld waarin Noach leeft. Aan de andere kant klinkt er een belofte. Noach krijgt te horen dat er ontkoming is aan het oordeel. En dat hij daarom de ark moet gaan bouwen. Zou het tegenwoordig anders gaan? Zomaar een vraag om u aan te toetsen. Ook vandaag wil God dagelijks omgang hebben met de zijnen. En hen onder het wandelen ook zijn raad bekendmaken. Zo wil hij instructies geven voor de weg die ze bewandelen moeten. Een tweede kenmerk van Noach's geloof, dat overigens direct voortvloeit uit het luisteren naar de voorzegging van de zondvloed, dat is vrees. Daarover spreekt onze tekst ook, dat Noach is bevreesd geworden. Hoort dat dan ook bij het geloof? Inderdaad. Als je alleen al denkt aan datgene wat er over de wereld gaat komen, nog even afgezien van Noach's persoonlijke toekomst, zou je daar dan niet de rillingen van krijgen? Zou je daar dan niet van huiveren en van wakker liggen? Als je te horen krijgt dat God van plan is om over een aantal jaren de mensen die bij je in de straat wonen en de familie die verder op woont en de mensen met wie je gewerkt hebt, allemaal te verderven. En allen die geestelijke familie van hem zijn, kennen diezelfde huiver over de gevolgen van de zondeval en de ernst van het oordeel. Maar er zit meer in dat woord bevreesd. De kanttekenaren op de Statenvertaling wijzen daarop, als ze zeggen dat je daarbij ook mag denken aan de vreze des Heren, dat kinderlijk ontzag voor God en zijn woord. Die vrees heeft geleid tot het derde dat kenmerkend is voor Noach's geloofsbeleving. Hij heeft namelijk gehoorzaam geluisterd naar het woord van God. Lees maar eens in Genesis 6 hoe nauwkeurig hij de instructies voor de bouw van de ark heeft opgevolgd. Die instructies zijn nogal gedetailleerd. Hoe groot de ark precies moet zijn, waar het venster moet zitten en waar de deur moet zitten, hoeveel verdiepingen erin moeten zitten, wie erin zullen gaan en wat voor dieren er moeten komen. Dat alles wordt tot in de finesses meegedeeld. En wat doet Noach? En Noach deed het naar al wat God hem geboden had. Zo deed hij. Dat is ook een uiting van geloof. En zo gaat het nog in het leven van de geestelijke familieleden van Noach. Wanneer ze vanaf de kansel of vanuit hun Bijbel of hun dagboek aangewezen krijgen hoe ze moeten wandelen. Als hun verteld wordt wat er nodig is om niet alleen maar getroost te leven, maar ook een keer zalig te sterven, lopen ze de kantjes er niet graag af. Als ze op hun plaats zijn, luisteren ze nauwkeurig naar het bevel van God. Het gaat tenslotte niet om zomaar iets. Het is een goddelijke aanspraak. Een bevel van hoger hand, zegt dan het Grieks. Dat is niet zomaar een boodschappenbriefje voor de supermarkt, maar dat is een proclamatie van het hemelhof. Datgene wat vanaf de troon wordt opgedragen aan de onderdanen. Zoiets kun je niet met een half oor beluisteren en halfslachtig gehoorzamen. Dat moet nauwkeurig worden nageleefd. Zo leert Gods volk met Noach het woord van de Heere volstrekt serieus nemen. In al zijn onderdelen, in zijn beloften en in zijn bedreigingen. Met name dat laatste, de dreiging van het oordeel van de vloed, hebben vrijwel al Noachs tijdsgenoten niet serieus genomen. Ze zijn door hem wel gewaarschuwd, maar verblind door hun zondige leven hebben ze gedacht, die Noach is ook een zonderling. Wat een rare man hebben we toch in het dorp wonen. Die ziet blijkbaar andere dingen dan wij. Die hoort blijkbaar andere dingen dan wij. Want voor ons is er geen vuiltje aan de lucht. Ze hebben het waarschijnlijk in de straten rondverteld. Heb je het al gehoord? Noach is bezig een groot schip te bouwen. Want hij zegt dat er water zal komen. Wat een onzin. Er is van het jaar nog geen spatje regen gevallen. Misschien hebben de buurkinderen in de loop van de jaren, toen het gevaar te ging verrijzen, wel gejouwd. Noach bouwt een doodkist. Want dat betekent het woord ark eigenlijk. In de grondtekst staat er het woord voor doodkist. Ik weet niet wat ze allemaal gedacht en gezegd en geroepen hebben. Ik weet wel dat het feit dat die mensen getuigen waren van de bouw van de ark nog genade betekende. Want je kunt niet in het geheim in je achtertuin een ark gaan bouwen. Daarom is terecht opgemerkt dat de bouw van de ark het laatste geschenk van God aan de oude wereld is geweest. Die ark is een houten preek geweest. Een preek met twee punten. Enerzijds het oordeel komt. En anderzijds, er is ontkoming aan de straf mogelijk. Want God laat deze ark bouwen. En wat een goddelijke ironie. De doodkist zou het middel worden om mensen in het leven te behouden. Zo is er een prediking uitgegaan. Net als in de tijd bij Henoch. Noach zal het in navolging van zijn voorvader ook met zoveel woorden gedaan hebben, als men hem vroeg naar de bedoeling van zijn bouwproject. Op andere momenten zal hij het slechts met het kloppen van zijn hamer gedaan hebben. Elke hamerslag riep, het oordeel komt. Daarom noemt Petrus Noach ook in een van zijn zendbrieven de prediker der gerechtigheid. En de Hebreeënschrijver zegt in onze tekst dat Noach op deze manier de wereld met die ark heeft veroordeeld. U kunt zich toch wel voorstellen wat de schrijver daarmee bedoelt? Dat in dat bouwen van de ark Noach een aanklacht heeft doen horen voor de levenswijze van zijn tijdgenoot. En dat toen ze zeiden, Noach, er zal niks gebeuren, man. Er zijn helemaal geen weerberichten die op onheil wijzen. Dat toen Noach heeft geantwoord, En toch zal het gebeuren. De Heere heeft het gezegd. Hij heeft hen ook, en dat is ook een oordeel, elke mogelijkheid om zich te verontschuldigen ontnomen. Dat laatste moet u toch zeker toestemmen. De Heere heeft al die mensen niet zomaar laten verdrinken. Hij was zeer langmoedig. Moet dat het hart niet verbreken van wie nog zonder genade voortleeft? God laat ook ons nog verkondigen dat er redding is door middel van de ark der behoudenis, Christus Jezus. Al zou een mens niet buigen onder de prediking van Gods oordelen, zou dan het hart niet verbroken moeten worden onder de nodigende klanken van het evangelie? Er ligt in deze geschiedenis nog een les. Niet voor buitenstaanders, maar juist voor hen die door genade geestelijke familie van Noach zijn geworden. We krijgen van zijn geloof ook deze typering mee, dat het tegenover anderen getuigenis aflegt. En dat het getuigenis van het ware geloof tegenspraak oproept. Van mensen om je heen bijvoorbeeld, die je een zonderling vinden. Maar zou het ook niet bij Noach van binnenuit bestreden zijn? Hij heeft zich vastgeklemd aan de dingen die nog niet gezien werden. Maar dat betekende dat hij zelf ook geen enkel bewijs had dat de zondvloed zou komen. Integendeel, Noach heeft ook wel gezien dat met het voortgaan van de tijd de geslachten zich vermengden, maar dat het vervolgens niet slechter werd in de wereld. Er komen uit die gemengde huwelijken mannen van naam voort, zegt het begin van Genesis 6. En economisch gaat het geweldig. Het is een tijd van voorspoed. Alleen in geestelijk opzicht is het niet om uit te houden. Wat heeft het geloof van Noach zich dan moeten oefenen? En wat geldt dat dan ook voor de familie van Noach vandaag? Ook als de binnenpraters zeggen, is het nou echt zo erg? Gaat het nou echt zo slecht in de wereld? Dan kun je je alleen maar vastklampen aan wat de Heere heeft gezegd. Dan is het van het hoogste belang om niet alleen scherp te zien naar de ontwikkelingen in de wereld, maar ook regelmatig je ogen te sluiten om in de binnenkamer te luisteren naar Gods stem. Het is ook voor Noach een strijd geweest om al die tijd dat hij aan de ark bouwde zich in dit geloof aan God te blijven vastklampen. En dat kwam natuurlijk ook door wat hij van de mensen om zich heen te horen kreeg. Wat een spot zal hij te verduren hebben gehad. Maar ze hebben ondertussen geen van allen naar hem geluisterd. Dat gold niet alleen voor de Kaïnieten. We weten uit Genesis 5 vers 30 dat Noach ook broers en zusters moet hebben gehad. Hoe groot zal zijn familiekring geweest zijn? Van al die mensen kom je straks in Genesis 7... niemand binnen in de ark tegen. Zijn eigen broers. Zijn eigen zusters. Noach's neefjes en nichtjes die wellicht in de buurt van de ark gespeeld hebben. Straks drijven ze weg in de eeuwige nacht. Dat zou trouwens ook nog kunnen gelden van Noach's collega's. Thomas Manton, de puritein die ik net noemde, oppert die gedachte, omdat hij van mening is dat Noach voor het bouwen van dat enorme gevaar de mensen in dienst gehad moet hebben. Timmerlieden, die hem hebben geholpen met het vervaardigen van de ark. Mensen die misschien wel met hart en ziel hebben gewerkt om er een goed vaartuig van te maken. Straks staan ze buiten. Straks drijven ze weg en verdrinken ze. Want het heeft weliswaar 120 jaar geduurd, maar uiteindelijk is dan toch het oordeel gekomen. Op een gegeven moment viert Noach zijn 600ste verjaardag. En hij weet dat dit het jaar zal worden waarin het gaat gebeuren. In diezelfde tijd blaast grootvader Methuselah de laatste adem uit. En Noach had het als kind al begrepen. Bij zijn dood zal God verstoring zenden. Noach's vader Lamech was trouwens al een jaar of 5 eerder overleden. Zo ziet Noach de een na de ander uit zijn godvrezende familie wegvallen. En op een gegeven moment gaat de Heer ook nog tegen hem spreken. Noach, het is zover. Ga in de ark, gij en uw huisgezin. Toen kwam de laatste preek aan het adres van de oude wereld. Toen kwam dat ontzaglijke wonder van al die dieren die geleid door een onzichtbare hand van heinde en verre kwamen aanlopen, kruipen, vliegen. En toen uiteindelijk iedereen aan boord was, sloot de Heere zelf de deur van de ark. En terwijl niemand het buitendoor had, ging op dat moment ook de deur van de genadetijd dicht. Toen heeft het niet zo lang meer geduurd. Of de sluizen van de hemel werden geopend, de fonteinen uit de afgrond spoten op, en van alle kanten kwam er opeens water op de mensen af. Zo hevig dat niemand meer kon zeggen, het zal wel een buitje zijn dat zo over is. Nee, ze werden ineens geconfronteerd met wat hen al 120 jaar was aangezegd. Wat zullen ze toen gedaan hebben? Gelooft u niet dat ze om hulp zijn gaan roepen? Noach's buren en Noach's familieleden, ze hebben, als ze de kans nog hebben gekregen, op de deur van de ark gebonst en geroepen, doe open. Maar Noach, die niet zelf de deur van de ark gesloten had, kon zelf die deur ook niet meer open doen. Want God had gezegd, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten. De dagen des mensen zullen 120 jaren zijn. En zo vond de mensheid van de oude wereld, buiten de ark, de dood. Iemand zegt, dat is ook een nachtmerrie. Maar dat is geen goede uitdrukking. Dit is geen droom waaruit een mens zwetend opschrikt, maar een werkelijkheid. De werkelijkheid die de mensheid niet alleen achter de rug heeft, maar ook voor de boeg. Dat is ook de reden waarom het Nieuwe Testament zo vaak de geschiedenis van Noach aanhaalt en ons wijst op de grote overeenkomsten die er zijn tussen zijn tijd en de tijd voor het laatste oordeel. De tijd waarin ook de mensen bezig zullen zijn met het leven van elke dag en zullen opgaan in dat leven. Op zomaar een dag, als de mensen op de werkvloer staan of in de file, en als de kinderen op school met een repetitie bezig zijn, terwijl hun moeders winkelen in de supermarkt, dan zal hij er ineens zijn. Christus, die komt om te oordelen de levenden en de doden. Waar komt het dan op aan? Dat wij het heden van de genade gebruiken om het redmiddel aan te grijpen dat God heeft gegeven. Wij moeten binnen in de ark zijn. Het is niet genoeg om in de buurt van de ark te wonen. Het is niet genoeg om misschien zelfs als timmerman meegewerkt te hebben aan de bouw van de ark. Je moet op de dag dat het water komt in de ark zijn. En wat is dan de ark? Er zijn wel mensen die hebben gezegd dat is de kerk. En ze verwijzen dan naar het doopformulier, waar de zondvloed in het gebed wordt aangehaald. En dan zeggen ze, als je nu eenmaal maar in de kerk bent en als je maar gedoopt bent, dan word je door dat water als door de zondvloed heen gedragen in Gods armen. In de ark zat ook iemand die er zo over dacht. Iemand die later door de mand valt en wordt weggezonden. Dat is Cham, een van de zonen van Noach. Hij dacht ook dat het wel goed kwam als hij maar bij de familie hoorde. Maar we moeten geloof kennen, zegt de Hebreeënbrief. En dat betekent dat je niet genoeg hebt aan het lidmaatschap van een kerk, maar dat je de koning van de kerk moet kennen. Jezus Christus, die als de ark der verlossing allen die in nood zijn wil opnemen. We moeten in Christus zijn. En dat kan vandaag nog. Vandaag gaat de nodiging nog uit, omdat de deur van deze ark nog open staat. Noach's ark ging dicht. Deze deur staat nog open. Beste luisteraar, dat is een deur waarvan de drempel zo laag is dat zelfs een muis naar binnen kan. Mag ik zeggen, laag genoeg om de meest onwaardige zondaar een goed heenkomen te verschaffen. Het is een deur die groot genoeg is om de grootste der zondaren een veilige schuilplaats te bieden. Onwaardigen en goddelozen kunnen nog zalig worden. Door het geloof in Christus zijn ze veilig, terwijl de storm van het oordeel losbreekt. Daarbinnen in de ark wordt vertrouwend gezongen. Laat vrij het schuimend zenad bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen, de golven mogen door haar woen, het berggevaar te daveren doen, want de Heere, de God der legerscharen, Hij is met ons, hoed ons in gevaar. Dat is de troost geweest van Noach. Hij is door het geloof bewaard tijdens de vloed. En hij is door dat geloof een erfgenaam der rechtvaardigheid geworden. Een erfenis die zich veel verder uitstrekte dan de aarde die hij na de zondvloed mocht bewonen en bebouwen. En zijn gezin plukte er de vruchten van. We moeten eerlijk zeggen dat dat niet betekend heeft dat Noach's geloof automatisch overerfde op al zijn kinderen. Genade is ook in zijn nageslacht geen erfgoed gebleken. Let alleen maar op de manier waarop het met Cham afgelopen is. Toch mag je in het algemeen zeggen dat de gezinsleden van Noach de vruchten mogen plukken van zijn wandel met God. Het is een zegen om een godvrezend voorgeslacht te hebben. Dat gold uiteindelijk natuurlijk voor Noach zelf ook. Denk aan mensen als Henoch, Methuselah en Lamech. Het zal niet meegevallen zijn toen de mensen van die generatie wegvielen. Echter, terwijl het voor Noach moeilijk gevallen zal zijn dat de godvrezenden uit zijn voorgeslacht weggenomen werden, zal het anderzijds een opluchting geweest zijn dat de spotters ook ineens weg waren. Nee, mensen als Noach wensen niemand de rampzaligheid toe. Maar terwijl ze gebukt gaan onder allerlei spot en hoon, mogen ze zich wel eens vertroosten met de wetenschap dat eens alle mond gestopt zal worden. Dat moment komt. Alle tong zal een keer belijden, vrijwillig of gedwongen, dat Jezus de Heere is. Het zal zijn op het moment waarop die oude psalm werkelijkheid wordt. Psalm 104, De zondaars zullen van de aarde verdaan worden, en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Amen.
U hoorde Psalm 100 in aansluiting aan de Bijbelstudie door dominee Van der Zwan. En zoals gebruikelijk zullen we nog een paar gespreksvragen doorgeven. En dat zijn er vanavond drie. Drie naar aanleiding van het geloof van Noach. Natuurlijk, u komt ook wel eens mensen tegen die tegen u zeggen dat het in het leven van een christen slechts om de binnenkant gaat. En dat het uiterlijk, de buitenkant, er niet toe doet. Wat zegt u dan? Geeft u ze gelijk of zegt u van nee, binnen en buiten hebben met elkaar te maken. Kijk maar naar, en dan zou misschien de geschiedenis van Noach u daar wel bij behulpzaam kunnen zijn. Dus binnen en buitenkant van een christen gaat het alleen om de binnenkant. Doet het uiterlijk er niet toe. Of gaat het om beide? Dat was de eerste gespreksvraag. De tweede, Noach's geestelijk leven bleek uit zijn wandel met God, bleek ook uit vrees voor het oordeel van God en gehoorzaamheid aan het bevel van God. Drie dingen: wandel met God, vrees voor het oordeel van God en gehoorzaamheid aan het bevel van God. Kunt u die dingen nou ook in uw eigen leven terugvinden? En zo ja, hoe verhouden die drie zich dan tot elkaar? Dus dat wandelen met God, die vrees voor het oordeel en gehoorzaamheid aan het bevel van God. Die drie. Zijn die er? En wat is hun onderlinge relatie in uw leven? En dan de laatste vraag voor vanavond. Leeft u in het licht van Jezus' wederkomst? Wordt daar in de prediking voldoende aandacht voor gevraagd? Ik hield even stil om na te denken. Leeft u in het licht van Jezus' wederkomst? Op dat eigende moment, toen Noach de ark gebouwd had, de deuren dichtgingen, dat was wel een moment om na te denken. Maar Christus komt weder op de wolken. Die wederkomst is beloofd. Dat gaat gebeuren. En houden wij daar dan ook rekening mee? Houden wij daar voldoende rekening mee? Hoe dan? Dat zijn de vragen bij de Bijbelstudie over Noach, naar aanleiding van Hebreeën 11. Volgende week hopen we verder te gaan met het volgende hoofdstuk uit het boek van dominee van der Zwan over Hebreeën 11. En dan gaat het over het geloof van Abraham. En het boek, ik noem het nog maar een keer, heet Volhardend Vertrouwen. Schrijver dominee A. van der Zwan, uitgever De Banier in Utrecht. Ik wens u nog een hele goede avond.